Leuk dat jullie er ook zijn. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Ik kom een beetje dichterbij. Opa's, oma's. Nou, het scheelt dat ik ook dat allemaal ben. Ik ben en vader en opa. Oma niet. Nog niet. Het is inderdaad een spannend onderwerp. Spannend omdat wanneer je het woord seks uitspreekt, er altijd wel wat lacherig wordt gedaan. Spannend ook omdat heel veel mensen gekwetst zijn en geraakt zijn in dit onderwerp. En ook spannend omdat de Bijbel eigenlijk een heel tegendraads verhaal heeft in deze tijd. Ik weet niet, dit is niet mijn gehoorapparaatje, maar hij galmt wat na. Ja? Gisteren zat ik naar de televisie te kijken, naar SBS6. Een hele foute zender. Maar goed, soms om mijn mensen en mijn cliënten te snappen, kijk je naar foute zenders. Dat is een mooie excuus, hè? En toen zag ik dat er een boek was uitgegeven, een soort roman, over sadomasochisme. En dat sinds dat boek op de markt is, er een enorme hype is op het gebied van sadomasochistische attributen die verkocht worden. Nou, dat is dus een beetje onze samenleving, hè? Dat we dat ook op televisie laten zien. En we werden uitgelegd dat een zweepje heel leuk was. En al dat soort zaken werd gewoon normaal. Tenminste, men vond dat vrij normaal dat je het daarover maar moesten hebben. En als je echt van seks wou genieten, dan had je echt zo'n zweep nodig. Dus dan weet je dat. Volgens hem. Dus, als ik de Bijbel lees, dan lees ik helemaal niks over zweepjes en al dat soort geneuzel. Dus het is ook in die zin een spannend onderwerp, omdat het tegendraads is. En het is ook spannend, want als wij het onze kinderen gaan vertellen, of onze kleinkinderen gaan vertellen, dan is dat een verhaal die zij niet op straat horen. Oftewel, we zadelen hun op met iets. Ja, dan moet je dan maar in je vriendengroep raad mee weten. Welkom. Waarom dit onderwerp? Mensen hebben wel eens gezegd van ja, seksualiteit, dat is echt een stokpaardje van bed. Ik zou zeggen, er zijn slechtere stokpaardjes. Als mijn kinderen in een flauwe bui zijn, en iedereen is er, hè, dus al die groten zijn er ook, en met hun vrouwen, dan krijg je wel eens een sfeer aan tafel wat lacherig wordt, en dan op een gegeven moment kan het nog zo van, ja, had iemand eens gezegd, toen hij op school te horen kreeg van klasgenoten waar ik was geweest om een jeugdavond inhoud te geven over seksualiteit. Toen had ik gezegd van ja, als je iets over seksualiteit wil weten, dan moet je maar naar mijn vader gaan, want die spreekt daar altijd over. En op YouTube kan je ook een promofilmpje zien, hoe houd ik het fijn in bed, Bert Reins. Maar zo'n filmpje is uit zijn verband gerukt. Want dat promofilmpje hebben ze gemaakt en die lezing heb ik gehouden in een baptistengemeente in Groningen op een mannenavond. Maar ja goed, daar kan je dus mee aan de haal gaan. Dus het is een beetje spannend. Ook voor mij hoor. Het lijkt net alsof ik hier heel makkelijk sta te praten, maar het lijkt ook alsof er een verwarming achter mij zit. Toch wil ik het erover hebben. Want ik ben in de afgelopen 30 jaar als hulpverlener heel veel ellende tegengekomen, juist op dit gebied, juist onder christenen. En ik heb ontdekt dat heel veel jongelui met een kluitje driet ingestuurd worden. Van mijn generatie zijn we sowieso vroeger eigenlijk meer opgelicht dan voorgelicht. Dus het is heel begrijpelijk dat wij het ingewikkeld vinden om er een nieuwe generatie door te geven, maar we zien de noodzaak er wel van in. En daarom is het goed dat we het er met elkaar over hebben. En als kan, Bijbels verantwoord. En daarom getuigt het van moed dat je hier zit vanavond. En getuigt het van moed dat Ebenezer mij heeft uitgenodigd. Niet om mij, maar om het thema. Waarom nou dit onderwerp? Nou, mijn motief. Tweeledig. Allereerst vanuit de schrift. Hoe ziet de wereld er op dit moment uit? Als het gaat om liefde, als het gaat om seksualiteit. In Matteüs 24 vers 12, daar staat dat aan het eind, en ik zeg het even met mijn eigen woorden, aan het eind van de dagen, dus vlak voordat Jezus terugkomt, neemt de wetteloosheid toe en de onderlinge liefde verkilt. En dan kan je daar heel oppervlakkig overheen lezen. Maar het woordje liefde is hier in het Grieks vertaald met agape. Dus het gaat hier niet over de liefde van de mensen in de wereld onderling. Het gaat hier over de liefde tussen christenen. Want agape liefde is de liefde die we hebben ontvangen. Die hebben we niet van onszelf. Dus de mensen die de liefde, de agape hebben ontvangen, dat zijn kinderen van God, die gaan onderling zo met elkaar om. Die worden zo wetteloos dat de onderlinge liefde verkilt. En die wetteloosheid zien wij ook bij onze broers en zusters op het gebied van seksualiteit terug. De normen vervagen. Je bent zeer ouderwets en achterlijk als je zegt, lijkt me niet verstandig als je nog niet getrouwd bent om samen op vakantie te gaan. Dan zeggen ze, gut, stam je uit die tijd? Ik zei, weet je uit welke tijd ik stam? Uit de tijd van Jezus. Dat is lang geleden, hè? Zo ouderwets ben ik al. En het getuigt van moed om niet mij na te apen, maar om een houding in te nemen van, joh, ik kan me wat. Maar dit is wat de Bijbel zegt. En op deze manier wil ik de vertaalslag maken. Dus de liefdeloosheid verkeert en toch hebben wij mensen dat verlangen om geliefd te zijn. We willen graag van betekenis zijn voor een ander, maar we willen ook graag zelf geliefd zijn, zich ons geliefd voelen. En als die afneemt, dan ontstaat er een gat. En wat zien we? Dat dus wordt gecompenseerd met consumptieliefde. Wat uiteindelijk uitmondt in consumptieseks. En dat is het tweede punt. Waarom ik er graag over spreek. Dat is namelijk de vrucht van wetteloosheid en liefdeloosheid. En toch dat verlangen hebben om gekend te worden en te zijn. We zien namelijk een enorme verseksualisering, hou je vast, in de kinderkledingindustrie. Er zijn steeds meer winkels die lingerie verkopen van kinderen voor kinderen vanaf een jaar of 5, 6. En als ik aan een groep jongelui vraag, vind je het normaal als je zusje van 6 een string vraagt op zijn verjaardag, dan kijken ze me allemaal aan en zeggen, je bent niet goed snik. Ik zeg, nee, was het maar zo. Daar is markt voor. Er is markt voor BH's, voor meisjes van 5, 6 jaar. Zijn opgevulde BH'tjes. Daar lijkt het al wat. En als ik naar programma's kijk, kinderen voor kinderen, dan denk ik, en dan ga ik met hem een liedje zingen, maar dan zie ik daar meisjes die worden gepresenteerd, vergeef me het woord, als slettenbakken. En ik vraag me dan af, welke ouders zitten daarachter? Wetende dat we in ons land pedofielen hebben, wetende dat er mannen, vrouwen, op een bepaalde manier naar de televisie kijken, naar jouw dochter, naar jouw zoon kijken. Moet je dat nou zo ruw zeggen? Ja, dat moet. Dat vind ik. Weet je, je kan het eruit zetten, prima, maar zo wil ik het er neerzetten vanavond. Een ander punt, overspel. Overspel. Scheringen in. Voorbeeldfiguren. Nou, we zijn nog helemaal niet vergeten de figuren uit de politiek. He, die gaan op oefening. Ja, en dan hebben we toch een hele andere oefening in het hoofd dan de oefening die wij dan in het hoofd hebben. En dan komen ze terug met, oh, ja, wel een beetje verliefd geworden op mijn secretaresse of wat dan ook. Of zo'n huisarts in Amsterdam, He, die dan ook wel een beetje vreemd te gaan. En dan heeft hij er spijt van. Waar heeft hij dan spijt van? Van de gevolgen. En niet van wat hij gedaan heeft. En dat zijn voorbeeldfiguren. En onze jongelui die zien dat. En denken, oh, zo kan het dus. En ik vertelde net al even. Tegenwoordig zie je elke avond, bijna elke avond, wil je reclame langskomen van secondlove.nl. Kan je die? Die begint er zo. Hey, ben jij ook gelukkig getrouwd? Ja, ik ook. En heb jij ook zin aan een avontuurtje? Ja, ik ook. Gewoon om 7 uur, 8 uur, nee, op televisie. Dat is reclame voor overspel. Reclame voor overspel. En we vinden het allemaal, nou niet allemaal, jullie niet, maar de rest van Nederland vindt het allemaal normaal. En onze kinderen zien dat, en onze kinderen die horen niet hun ouders meer zeggen van, dat kan niet. En onze kinderen raken eraan gewend. Het is net als met een kikker. En hoe vang je een kikker? Je maakt zijn omgeving langzaam warm. En op een gegeven moment is de temperatuur zo groot. En dan kan je die kikker zo pakken, want dan kan die in die hitte niet meer wegspringen. En zo gebeurt het. Dat is de tactiek van Satan. Hij wijdt ons in. En we zijn zo afgestompt, we zijn zo gewend, dat hij ons heel gemakkelijk kan pakken. Dat zie je niet alleen op het gebied van seksualiteit, maar zie je ook op het gebied van ongeluk. Als er een vliegtuig is neergestort, de eerste vraag, zat er een Nederlander in? De tweede vraag, hoeveel zijn het er? Oh, maar 20. Omdat er zoveel van dat soort informatie komt, hebben wij een soort vol iets in ons. Het raakt ons niet meer. We zijn eraan gewend geraakt. En als het aan mij ligt, moeten we er niet aan gewend raken. Dus het is goed om elkaar op te scherpen. En om elkaar voor te houden. Weet je wel gewoon wat je doet. Dat deden de profeten ook in het Oude Testament. Hè? Men had de Baals en alle andere afgoden. Die waren nog, maar die hadden ze een zak over hun hoofd getrokken. De Asjera's waren gemaskerd. Maar ze waren er nog wel. En wat deden de profeten? De profeten die ontmaskerden de Asjera's. De afgodsbeelden. Zodat men weer zag wat ze aan het doen zijn. En wij moeten onze afgodsbeelden op het gebied van seksualiteit ontmaskeren en laten zien waar we achteraan lopen en laten zien hoe de Heere God het bedoeld heeft. Zonder een of andere surfkip te gaan spelen. Want de Heere God die is heel royaal hoor, op het gebied van seksualiteit. Lees het boek Hooglied maar. Als er een prachtig seksueel getint boek is, dan is het boek Hooglied wel. Nou, we hebben de neiging om het altijd te vergeestelijken. En dat vind ik prima hoor, maar het gaat wel over een stijl. En dat stel ik me nou zo voor, en dat springt dan door de weilanden, naar de bossen, achter elkaar aan. Maar wanneer heb jij voor het laatst tegen je vrouw gezegd, die borsten van jou, wow, staat er wel in. Staat er wel in. Weet je, de Heere God vond het goed, want anders stond het er niet in. Dus de Heere God is niet karig als het gaat om seksualiteit. Maar de Heere God wil wel graag dat seksualiteit plaatsvindt binnen het kader dat hij gesteld heeft. De abortusindustrie. Ik kan er geen ander woord voor bedenken. De abortusindustrie die floreert op basis van ons datinggedrag. Het is normaal als je 14, 15 bent, dat je verkering hebt. Je bent al bijna over de datum als je 14, 15 bent en je hebt nog niet iemand. Ik overdrijf een beetje. Dat ga ik vanavond nog meer doen. Maar dan hebben we het in ieder geval een beetje helder. Op een verjaardagsfeestje, dan komt er zo'n goed bedoelde oom met zo'n goed bedoelde vrouw en zegt, goh, heb je nog geen verkering? Nee. Is dat dan gek? Weet je, ik weet nauwelijks wie ik zelf ben. Laat staan dat ik me ga verbinden aan een ander. Maar het is tegenwoordig belangrijk dat je iemand hebt. Sterker nog, er zijn heel veel jongeren die leven in een eenzame omgeving. Want thuis is iedereen druk bezig met zichzelf. Dat ze behoefte hebben aan iemand. Nou, dan is het toch leuk als een jongen of een meisje gewoon gek op je is. Weet je, en als hij dan zo af en toe aan je borsten zit, of hij zit met de hand in je broek, weet je, dat neem je op de koop toe. Want je bent tenminste bij iemand in beeld. Ja, en dan raak je zwanger. He, want het is, mijn schoonmoeder zei vroeger al tegen mij, Bert, voordat wij getrouwd waren, het feit dat jij bij Willemien in bed ligt en samen slaapt, dat is het probleem niet. Maar het probleem is wanneer jullie samen wakker worden. Dat vond ik echt gewoon een hele goeie. Het samen slapen is niet het probleem, maar het samen wakker liggen. Jezus, want als jij dol bent op mijn dochter, en je ligt naast haar, en er gebeurt niks, dan moet ik de volgende dag met jou naar de dokter. Want dan ben je niet gezond. Weet je, dat is normaal. Of zoals die oude man die op een jeugdkamp het antwoord gaf toen er gevraagd werd, waarom moeten de jongens en de meisjes gescheiden slapen? En de persoon in kwestie die zei, vertrouw je ons dan niet? Toen zei die oude man, nee, ik vertrouw jullie niet. En weet je waarom niet? Ik vertrouw mezelf niet. Ik vertrouw mezelf. Weet je, dat is de werkelijkheid. Maar we proberen het ook in christelijk Nederland, en ik kom op heel veel plekken, proberen we het ook een beetje zo, ja. En de duivel die denkt, leuk, leuk, laat ze maar lekker een beetje aanmodderen. Het is goed dat we elkaar scherp houden. De porno-industrie. Ik ga straks allemaal wat leukere dingen vertellen, maar even een beetje hoe het daarbuiten is. De porno-industrie is een van de weinige industrieën die in deze crisis floreert. En helaas, ik noem het al een beetje, steeds meer christenjongeren voelen zich seksueel stuurloos. En doe maar wat. De vraag vanavond en morgen en overmorgen is, welke volwassenen durft te gaan staan? Durft te gaan staan met de kans dat hij misschien wel voor ouderwets wordt versleten. Hoeveel identiteit hebben wij als volwassenen, of misschien moet ik het Bijbel zeggen, hoe geworteld zijn wij in Christus, dat we dat aandurven? Dat we die tegenwind die kan komen, kunnen verdragen, omdat we de wortels in de juiste bron hebben. Onze kinderen hebben behoefte aan mannen en vrouwen die geworteld zijn. En die niet alles weten, maar die wel een mening hebben en die durven te uiten. De mens neemt in plaats van geeft. Wat hij vindt, want hij vindt, dat hij er recht op heeft. Toen ik een keer in gesprek was met een meisje van 13, die vertelde dat ze met iemand naar bed was geweest, dat ik zei, joh, weet je wel wat links en rechts is? En toen keek ze man, ze, wat verbeeldt u zich wel niet? Ik heb er recht op, het is mijn lijf. Ik zei, en als je zo meteen zwanger raakt dan? Ga je het dan zelf ook regelen? Of moeten er dan allerlei hulptroepen opeens aangesproken worden? Ik heb er recht op. Dat is de moraal. Maar God, de bedenker van seks, want hij zei tegen Adam en Eva in Genesis 2 vers 24, verlaat je ouders en hecht, wat een eenheid. En die eenheid, dat is niet alleen geestelijk, dat is niet alleen psychisch, maar dat is ook lichamelijk. En Adam bekende Eva. En in de grondtekst wordt daar hetzelfde woordje gebruikt, wat je gebruikt voor met elkaar gemeenschap hebben. En God zag dat het goed was. Dat vertel ik dan aan jongelui, hè. Dan zeg ik, weet je, de Heere God die heeft Adam gemaakt. En weet je, Adam had een penis. Ja, kan je je voorstellen? Hij had een penis. En Eva, die had een vagina. Ja. En sterker nog, God gaf Adam en Eva om gemeenschap met elkaar. Want word talrijk. En dan zeg ik tegen jongen, en dat weet je niet door bokjes brengen. Talrijk word je echt als je gemeenschap met elkaar had. En God zag dat het goed was. Seksualiteit is goed. Als het wordt gebruikt binnen de kaders zoals God het bedoeld heeft. Maar seksualiteit is goed. Porno is slecht. Porno werkt in relaties net als kanker in het lichaam. Maar seksualiteit, daar is niks mis mee. Sterker nog, onze schepper heeft het bedacht. Onze schepper heeft de uitwerking van seksualiteit aan man en vrouw gegeven, dat is het kader. En heeft tegen man en vrouw gezegd, leef je uit in en met elkaar. Wat een contrast. Wat een contrast als we kijken naar consumptieseks, zoals de wereld het aanbiedt. En seksualiteit die de Heere God aanbiedt met de bedoeling dat het tot eer is van God en ter verheerlijking is van de ander. Ik zei het al, seks wordt steeds vaker als een consumptieartikel aangeboden. En de Bijbel spreekt over iets anders. Onze kinderen groeien op. Lichamelijk worden ze groter. Psychisch worden ze groter. Maar ook op het gebied van seksualiteit gaan ze zich ontwikkelen. Het is van belang dat we, als we nadenken en praten over seksualiteit, dat we twee dingen moeten onderscheiden. We hebben de psychoseksuele ontwikkeling, en dat is inherent aan mens zijn. Dat heeft te maken met baardgroei, dat heeft te maken met hormonen, dat heeft te maken met ongesteld worden, dat heeft te maken met een natte droom krijgen. Dat is allemaal inherent aan leven. Dat is niet een kwestie van goed of fout, dat is gewoon zo. Of je nou een Afrikaan bent, een Chinees bent, je komt uit Rotterdam, maakt niet uit. Maar het goede of het foute heeft te maken met, wat doen we ermee? Wie heeft het in handen en wat doet hij ermee? He, net als een mes. Een mes is niet goed of fout, maar degene die het in handen heeft, die bepaalt of een mes goed of fout is. En daarom, omdat het een ontwikkeling is met gedragsgevolgen, en we willen graag dat we onze kinderen gezond ontwikkelen en dus ook gezond zich gedragen, is seksualiteit ook een opvoedingsvraagstuk. En is het van belang dat wij als ouders onze kinderen ook inwijden in de seksuele ontwikkeling in hun leven. Doen we dat namelijk niet, dan is de kans groot dat onze kinderen worden opgelicht door de straat. Ik vertelde net nog, toen ik een jaar of 10 was, toen kwam mijn moeder, ik zit even te kijken, mijn kaartjes die zitten allemaal in de lak. Toen ik 10 was, toen kwam mijn moeder bij me, want we hadden een of ander programma. Ja, toen de tijd had je het programma met de muis, dat was op de Duitse televisie. Dat was een soort Sesamstraat, maar dan iets anders. En omdat ik in Enschede woonde, keken we veel Duitse tv. En dat was een programma dat ging over seksualiteit. Ja, toen de tijd, eind jaren 60, over bloempjes en beestjes en bijtjes. En mijn moeder zag dat ik dat ook zag. Toen heeft ze waarschijnlijk gedacht, ja, nu moet ik dat toch maar eens met hem het erover hebben. En ik weet nog, we stonden af te wassen, afwasmachines had je toen nog niet. En ze nam een diepe hap lucht en ze zegt, Bert, we moeten het er maar eens over hebben. En toen zei ik tegen haar, wat wil je weten? Ik was reeds opgelicht. En natuurlijk kan je je kinderen niet voor zijn, hè, want de informatie is meestal sneller dan jouw informatie. Maar het is goed om bij te blijven en het is goed om je kind al op jonge leeftijd, dat denk ik tenminste, op jonge leeftijd te vertellen hoe het is en hoe het zit. En helemaal in het licht van seksueel misbruik, wat maar zo weer plaatsvindt, is het goed om ons kinderen te leren wat normaal is en wat niet normaal is. Ik wil met jullie vanavond, dit is allemaal inleiding. Ik wil met jullie vanavond naar drie dingen kijken. A. Binnen welke bedding komt het gesprek over seksualiteit, en dus de opvoedgesprek over seksualiteit, het best tot zijn recht? 2. Welke zaken beïnvloeden dat gesprek? Ofwel de wijze van voorlichten. En tenslotte, wat betekent dat voor het dagelijks leven? Allereerst, binnen welke bedding? Seksualiteit is steeds meer afgesplitst van allerlei andere intimiteitsgebieden. Seksualiteit is steeds meer verengd tot alleen maar iets lichamelijks. Iets driftmatig, iets dat bevredigd moet worden en dan is het weer klaar. En ik denk dat juist die seksuele, die lichamelijke kant van intimiteit weer tot zijn recht komt als het ingebed is in het hele palet van intimiteit. En ik ga het uitleggen wat ik daar mee bedoel. Seksualiteit is onderdeel van het hele opvoedingspakket. Maar hoe doe je dat? Zodat het Bijbels verantwoord is. Hoe geef je het een gezonde plek in de ontwikkeling? Wanneer we de seksuele ontwikkeling gaan isoleren van de andere ontwikkelingsgebieden en puur beperken tot iets lichamelijks, ik zei het al, is de kans op scheefgroei groot. Daarom is het nodig om seksualiteit een plaats te geven in het geheel. En dan ga je zien dat praten over seksualiteit, het gesprek over die ontwikkeling, meer is dan het informeren van de technische zaken. Hoe het werkt. Nou, laten we eens kijken naar het hele pakket. En probeer maar even in je hoofd een soort van pizza plaatje te hebben. En dat pizza plaatje dat bestaat uit 5 pizza punten. En elke punt staat voor een ontwikkelingsgebied. En ik wil iets over het ontwikkelingsgebied noemen en dan het bruggetje maken naar het gesprek over seksualiteit. Het eerste is de cognitieve ontwikkeling. Het is kenmerkend voor een kind, voor een mens, maar ook voor een kind dat het denkt. Daarom leer je kind zijn verstand te gebruiken. Na te denken. Een mening te vormen. Want wanneer je kind niet leert zelf na te denken, een standpunt in te nemen, wordt de kans groter dat je kind een kuddedier wordt. En je voelt het al wel aan, het bruggetje naar seksualiteit. Als het kind niet geleerd heeft al op jonge leeftijd een mening te vormen, is de kans groot dat jouw kind bezwijkt onder de immorele seksuele druk van de groep. Dus als we praten over seksualiteit en over voorlichten, dan heeft dat dus ook te maken met dat je je kind oefent en traint in het vormen van een mening. En niet alleen over seksualiteit, maar ook over andere dingen. En dat betekent dat het soms niet gezellig is thuis. Maar dat had ik al wel eens eerder gezegd, hè, dat het niet een opvoedingsdoel was. Gezellig hebben in huis. Dat betekent dat je soms conflicten krijgt. Maar juist binnen een bedding van een veilig thuis kunnen kinderen in een conflict oefenen met een vorm van een mening. Zo belangrijk. In plaats van dat we elke keer maar dit doen. Oh, niet zo moeilijk doen. Ja, doe maar lekker moeilijk, kinderen. Weet je, daar worden papa en mama's groot van. En jullie ook. Dus dat weet je vast. Het tweede punt van de pizza heb ik genoemd de emotionele ontwikkeling. Emoties spelen een grote rol in het leven van de mens. En op dit terrein stimuleer je je kind dus ook zijn emoties te uiten. Ik hoop dat je dat ook doet. Of als je kleinkinderen hebt, dat je de kleinkinderen daarin stimuleert. En niet als je kleinkind of je zoon of dochter valt en huilt en zeggen, nou, huil maar niet hoor. Hoezo huil maar niet? Ik heb ouders horen zeggen, bewaar je tranen maar. Heb jij misschien ook wel gehoord? Voor als je echt verdrietig bent. Wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat? Ik heb mannen, volwassen mannen, burn-out in therapie gehad, die doodmoe waren van het dragen van hun bewaarde tranen. Weet je? Die emotionele ontwikkeling is belangrijk. Dat we onze kinderen leren niet als een stuiterbal op leven te gaan en als een soort emotionele exhibitionist rond te lopen. Dat is niet de bedoeling. Maar de God van hemel en aarde gaf de mens met emoties. We mogen ze leren de emoties te ontwikkelen, zodat het een bijdrage levert in hun volwassenwording, maar ook een bijdrage levert in het contact met de ander. Dus dat betekent niet dat als je iemand tegenkomt en die vind je stom, dat je denkt, ja, ik heb geleerd emoties uit, dus ik zeg, hé joh, ik vind je gewoon een eikel. Dat is niet de bedoeling. Dat levert geen bijdrage in de verbinding. Het bruggetje naar seksualiteit. Wanneer we onze kinderen in het algemeen niet leren hun emoties te uiten. In ieder geval thuis. Dat ze delen. Als ze bang zijn, verdrietig zijn, teleurgesteld zijn, boos zijn. Dan is de kans groot als zij op het gebied van seksualiteit gevoelens ontwikkelen. Dat ze dan zwijgen. Want ja, als er al geen aandacht voor je tranen is. Is er misschien al helemaal geen aandacht voor je spontane erectie die je maar zomaar krijgt. Dat is van belang. Als we praten over seksualiteit, seksuele ontwikkeling, dat we ook aandacht hebben voor de emoties. Derde punt is het sociale aspect, de sociale ontwikkeling. Je stimuleert je kind zijn dagelijks leven in te vullen. He, niet de hele dag op de bank hangen, daar word je niet groot van. Aan de slag. God heeft je twee handen gegeven, althans de meeste. En dit is de bedoeling dat die wapperen. Dat je wat doet. De mens is gemaakt, hè. Binnen de, ik weet niet wat het hier heet, maar binnen de vrijgemaakte kring. Je dat vroeger als de cultuuropdracht. Je had ook een boek van professor K. Schilder. Christus en cultuur. Werd je daar helemaal mee doodgegooid in die hoek. Was dat een slecht boek? Dat zeg ik niet. Maar die cultuuropdracht. Hè? En soms werd er wel heel erg de nadruk op die cultuuropdracht gelegd. En dat het bijna was dat Jezus jou ging volgen. En dat de nadruk lag op de opdracht. In plaats van de nadruk op de afhankelijkheid in de opdracht. Maar die had het boek daar vast niet goed gelezen. Maar goed, in ieder geval, in de omgang met de ander ontdek je wat jou, maar ook de kwaliteiten van die ander zijn. Je leert in de omgang met de ander dat wat God in Genesis 2 vers 18 zegt. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dus ik maak hem zo dat hij in verbinding leeft met die ander. Zodat hij gaat ontdekken wie hij is. In verbinding met God gaan we ontdekken wie we zijn. In verbinding met de ander gaan we ontdekken wie we zijn. Daarom moeten we niet leven in spiegels. Maar leven en kijken door vensters. Want in de spiegel zie je alleen maar jezelf. En als je door vensters kijkt, dan zie je veel meer. En als het licht dan goed valt, zie je ook iets van jezelf. Sociale, emotionele ontwikkeling. Die sociale kant is van belang, zodat je gaat leren wat het verschil is tussen mij en jij in de relatie. Je stimuleert ze, hopelijk, in het nemen van grenzen. Dat is niet altijd leuk. He, want soms is het best handig dat ze iets doen wat jou goed uitkomt. En waarvan je denkt, ja, het is wel eigenlijk wel een beetje sneaky hoe ik dat doe. Maar als hij nou even gaat stofzuigen, dan kan ik eventjes. Maar als je kind dan zegt, nee, doe het niet, want ik heb huiswerk. Nou is dat op zich natuurlijk wel een bijzondere opmerking. He, van een tiener die zegt, nee, ik heb huiswerk. Maar je kan misbruik maken, kan maar zo. En als je je kinderen hebt geleerd om grenzen te stellen, en die zegt dan van, ja, dat doe ik niet, ik heb huiswerk, ik ga huiswerk maken. Ja, dat is dan niet leuk voor jou, dan moet jij stofzuigen. Maar het is goed dat we onze kinderen leren om ook met hun grenzen te oefenen. Waarom is dat nodig? Bruggetje naar seksualiteit. Als een kind op jonge leeftijd niet leert, het verschil tussen mijn en dein, niet leert grenzen te stellen, niet leert, dat lichaam is van mij, en dan blijf je met de vingers vanaf. Dan is de kans groot, als een kind verkering krijgt, dat er vrij snel iets gebeurt, waarvan je dan denkt, ik laat het maar toe, want ik wil hem niet kwijt. Rut was een meisje, voorkant van het boek, ik lach wel, maar ik ben niet blij, Rut. Rut deed 12, 13 jaar terug een zelfmoordpoging. Rut is nu een getrouwde moeder, communicatiewetenschappen gestudeerd en heeft 3 kinderen. Geweldig, mooi mens, maar ze had ook niet meer kunnen zijn. En Rut had verkering met een jongen. En Rut die vertelde mij dat zij verkering had en dat die verkering eigenlijk steeds meer en steeds verder ging. En toen zei ze van, en ik was er natuurlijk zelf bij. En ik dacht, dit is niet goed. Het voelt niet goed. Maar, zegt ze, ik was zo bang om hem kwijt te raken. En om weer alleen te zijn. En op een gegeven moment vertelde Rut, en toen heeft hij het uitgemaakt. En toen zat ik met een gebakken peer. Ik voelde me tweedehands, ik voelde me gebruikt. En ik dacht, zijn alle jongens zo? En voor Rut was het een hele lange tijd om weer wat vertrouwen terug te winnen in jongens. Weet je, grenzen stellen is belangrijk. Die sociale ontwikkeling heeft alles te maken met seksualiteit. Vierde punt van de pizza is de geloofsontwikkeling. Het geestelijk leven. Je relatie met God. Bij de doop of opdragen, ik weet nog steeds niet wat jullie hier gewend zijn. En dat wil ik ook graag zo houden. Want dat geeft mij in ieder geval de vrijmoedigheid om gewoon te zeggen wat ik graag wil zeggen. Dus ik pak alles bij elkaar, bij het dopen of het opdragen. In ieder geval toen je je kind kreeg, toen heb je de Heere God vast beloofd dat je vanaf dat moment 24 uur je kind inprent wat de Heere God jou heeft ingeprent. Dat je je kind 7 keer 24 uur laat zien wat de vrezen des Heren inhoudt. En ik weet niet of ik het hier al eens uitgelegd heb, ik geloof het wel, maar doe ik het graag nog een keertje. Het woordje inprenten heeft niks te maken met het erin rammen, maar het inprenten heeft te maken met een voorbeeld zijn. Want in het woordje inprenten zit het woordje prent. En dat heb je verteld. Daar heb je ja op gezegd. En dat betekent dat jouw kind, als het gaat om het geloof, je het hemd van het lijf mag vragen. Omdat je weet dat God niet het papje over de bloemkool is, maar dat het leven met de Heere God het grootste, nee, het onderdeel is van je leven. Oftewel, je levenshouding, je levensstijl. Niet zondags vroom en door de week Dreesman, maar het is erin verweven. Je gaat niet 's ochtends uit bed en je doet een stukje Bijbel lezen en bidden en dan ga je naar je werk. Ja, je gaat wel naar je werk, maar dat geloof gaat gewoon mee. En als je dan je baas tegenkomt die in jouw ogen, nou ja, niet zo leuk is, dan is God er nog steeds als het goed is, toch? Dus dan gaat die tekst, hè, uw vriendelijkheid zijn ieder bekend, gaat op zo'n moment in werking. Dat is geestelijk leven. Goed, nou, daar hoef je onze jonge kinderen niet meer te zalen, hè, want die zitten allemaal aan het begin van de rit. Maar wat je eigenlijk doet in die geloofsontwikkeling is, dat je je kind vertelt, God vindt niks gek. Je mag alles aan God vragen. Want als je in het gewone, alledaagse leven beperkingen gaat aangeven, is de kans groot dat wanneer je kind op het gebied van seksualiteit allerlei ervaringen op doet, zwijgt naar God. Er kwam ooit een jongen bij me, naar een lezing. Ik heb het voorrecht om een paar keer per jaar op het Pieter Zand, het is een reformatorische school in Kampen, om daar te praten over seksualiteit. Het is een heel spannende les. Het is op het randje lopen. Vanuit spannend van mag ik weer komen of niet. Maar ik kom al een jaar of zes daar. Dus blijkbaar is het nog steeds voor het grootste gros te accepteren. En toen kwam er een jongen naar me toe. Die zei, meneer Reins, ik krijg soms zomaar een erectie. Is dat zonde? Ik zei, nee joh. Dat betekent dat het gewoon allemaal werkt. Je zonde zit niet daar. Je zonde zit hier. Dus je moet niet gaan focussen hierop. Maar je moet focussen. Wat denk ik? Wat fantaseer ik? Welke informatie krijg ik binnen? En is dat vernieuwend of vernieuwend? Ik zei, heb je het met de Heere God al eens over gehad? Nou ja, zegt hij, dat doe je toch niet? Ik ga het niet met de Heere God over een erectie geven. Ik zei, hij heeft bedacht. Ja, want als Adam en Eva zich moesten voortplanten, ja, ik weet niet, maar dan moet er toch echt iets van een erectie komen. toch? En hij zag dat het goed was. Dus hij heeft jou gemaakt, hij heeft jou bedacht. Waarom heb je het niet met de Heere God over? Nou, toen kwam een heel verhaal over thuis en zo. Van. Het is zo belangrijk dat onze kinderen daar, weet je, met de Heere God, ik heb met de Heere God over alles. Want hij is namelijk de schepper van alles. Hij heeft recht op alles, alles is van hem. Hij heeft het gemaakt, bedacht. Je gaat toch, als je radio kapot is, ga je toch ook niet naar een schilder of zo. Dan ga je toch ook naar de winkel of de persoon die de handleiding heeft geschreven. Daar ga je toch naartoe en zeggen, ja, jij hebt de handleiding geschreven. Ja, jij moet. Nou, God heeft de handleiding geschreven. En tenslotte, de vijfde punt, dat is de lichamelijke ontwikkeling. En moet je kijken wat we al gehad hebben tot nu toe. En tot nu toe zijn er heel veel mensen in de wereld die nog steeds hebben gezwegen. En nu komt het lichamelijke. En worden ze opeens ook wakker. Ze van, oh ja, het is ook nog iets van groot worden, ongesteld worden en dat soort dingen meer. Oh ja, nu moeten we toch wel wat doen. En ze hebben al jaren gezwegen op die andere ontwikkelingsgebieden. Maar de vijfde is ook van belang, de lichamelijke kant. Toen God de mens maakte, was zijn conclusie dat het perfect was. We kunnen het teruglezen in Genesis 1, vers 31. En in Timotheus 4, vers 4. Alles wat we met dankzegging ontvangen is goed. Toen de jongen tegen mij bij me kwam en zei, meneer, dat is een meisje. Meneer, wat vindt u van zelfbevrediging? Nou, weet je, als je dat gedaan hebt en je kan daarna gaan knielen en je kan de Heere God bedanken dat je dat gedaan hebt, is goed. Nou, ze zei, dat kan toch niet? Ik zei, nou, moet je niet doen. Weet je, dat is veel simpelere antwoorden geven dan van, ja, ik ga nou eens zitten en dan sla je die Bijbel. Weet je, daarbij net als Petrus die Malchus met het zwaard het oor afsloeg. En wij kunnen met onze zwaard, de Bijbel, tweesnijden zwaard, zo gemakkelijk onze jeugd de oren van de kop rammen, zodat ze ons niet meer verstaan. Dus het vraagt wijsheid van Salomo. Om ze eigenlijk de spiegel voor te houden, zodat ze horen en zien wat ze vragen. En zelf al tot de conclusie komen, dit moet niet. Maar God heeft de mens gemaakt en voor de zondeval was het allemaal perfect. Dat lichaam was perfect. Sterker nog, ik zie in het Nieuwe Testament dat er gesproken wordt, wanneer er gesproken wordt over het lichaam, over de tempel. In 2 Korinthe 5 wordt gesproken over dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Nou, ik ga ervan uit als je een kind van God bent dat de Heilige Geest dan in je woont als zegel, Efeze 1 vers 13. En als die in je woont, dan moet je dus voor je hut zorgen. Dus sporten. Dus niet alleen maar junkfood eten. Bewegen. Want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen bouw, hè, laten we eerlijk zijn. En het afmatten, hè, in Prediker wordt daar ook iets over gezegd. Het afmatten van je lichaam, dat levert ook helemaal niks op. En dat kan je dan als tegenargument gebruiken. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat je het lichaam, dat heeft de Heere God gegeven om daar voor te zorgen, om daar zuinig op te zijn. En als we onze kinderen nou op jonge leeftijd laten zien dat ze zuinig moeten zijn op hun lichaam, dus ze niet vol te stoppen met snoep, dus en al dat soort dingen, en al wil je niet op sport, nou, dat geeft helemaal niet. Geef wel. Want als een kind niet zuinig is op die gebieden, dan betreft zijn lichaam, is de kans groot dat hij zijn lichaam op een gegeven moment ook gewoon weggeeft. En dan praat ik met jongens en meisjes en dan zeg ik tegen de meiden, wees zuinig op je lijf, want je kan er maar één keer weggeven. En dan zeg ik, en ik spreek uit ervaring. Want tot mijn 19e was ik geen christen. En ik heb verschillende seksuele relaties gehad met andere vrouwen. Dus ik praat niet vanuit een theorie, vanuit een boekenkast verhaal. Ik praat uit ervaring. Jij hoeft mij niks wijs te maken op dat gebied, hoe dat werkt. Weet je, je komt tot bekering en tot geloof, maar je wordt niet dement. Ik weet dat ik gered en gereinigd ben, maar ik ben niet achtelijk. Ik weet al wat ik daarvoor gedaan heb. En dat gaat niet meer als een last, maar ik weet het wel. Weet je, een litteken is wel een dichte huid, maar het is wel een litteken. En daarom zeg ik dan tegen die jongens niet meer, wees dan zuinig op je lichaam. Het is zo mooi. En het heeft zulke verstrekkende gevolgen als je jezelf weggeeft. Wat betekent deze pizza nu, om maar even in de terminologie te blijven, voor de psychoseksuele ontwikkeling? En dan rond ik dit eerste punt af. Jouw kind mag zich bewust worden, een soort van definitie, dat hij ook, of zij ook, seksueel ontwikkelt. En dat deze bewustwording en ontwikkeling zowel binnen als buiten het huwelijk plaatsvindt. Een natte droom krijgen, ongesteld worden, haargroei, borstvorming, vlinders in de buik. Het zijn allemaal normale ontwikkelingen die buiten het huwelijk plaatsvinden. En laten we daar vooral niet zo krampachtig over doen. Een teken dat een jongen en een meisje ook seksueel aan het volwassen worden zijn. En juist in dat proces mogen wij als ouders, als opvoeders, als grootouders erbij zijn en ze begeleiden en ze coachen en soms lastige vragen stellen en soms de dwars voor gaan liggen, omdat je graag wil dat ze ook op dit gebied straks in balans worden afgeleverd en klaar zijn om zich tot de dood en scheid te geven aan een ander. Weet je, we zijn in training, ook wat ons lijf betreft, we zijn in trainingskamp. Het is dus niet zondig, al die psychoseksuele ontwikkelingen. Het is een onderdeel van volwassen worden. En wanneer we zeggen dat deze ontwikkelingskant bij volwassenwording hoort, dan dient het dus ook een plek te krijgen in die volledige ontwikkeling. Nou, het tweede punt. Dit is een wat relaxter punt. Wat minder zwaar, wat meer lachen. Maar zeker ook net zo belangrijk. Welke zaken beïnvloeden ons bij het voorlichten en voorleven? Ik ga maar even van een standaard normale seksuele ontwikkeling uit. Daarin probeer je je kind te begeleiden, te leren en voor te leven hoe seksualiteit een verantwoorde plaats in je leven mag krijgen. Maar in dit overdragen, in het voorlichten, in het voorleven, ja, daarin word je ook beïnvloed. Want je bent zelf ook iemand met een leven achter je. Twee dingen. Allereerst het verschil tussen jongens en meisjes heeft invloed op de wijze waarop je de dingen vertelt. Jongens en meisjes zijn verschillend. Niet meer of minder in de zin van waardevol. Nee, mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. En als je getrouwd bent, dan weet je wel waar ik het over heb. Dan weet je ook dat je de eerste 6 weken... Nee, misschien moet ik nog verder gaan, terug. Dat als je toen je verkering kreeg en je helemaal dol was op jou, Harry, want die was zo handig. En het was zo leuk om daarmee te flaneren bij vrienden en vriendinnen. En al was er een klusje, jou, Harry, die kon het wel, geweldig. Totdat je getrouwd was en Harry elk weekend weg was. Weet je, waar je verliefd op was, waar je op viel in de verkeringstijd, dan val je over als je getrouwd bent. En is dat gek en erg? Nee, dat hoort er gewoon bij. Weet je, de witte broodweek, dat duurt gewoon 6 weken of zo. Dan begint droge brood. En soms ken je periodes waarbij het droge brood bedekt is met pindakaas. Probeer het even in je mond voor te stellen, hè? Ja. Ja, dan moet je het nat houden. Dat is de werkelijkheid. Dit jaar zijn we 30 jaar getrouwd. En het is niet altijd leuk. Maar dat is niet een reden om dan stekker te maken. Of wat dan ook. Mannen en vrouwen zijn verschillend. Niet gelijk aardig, wel gelijkwaardig. En misschien denk je van, nou, is dat wel zo? Nou, een paar voorbeeldjes om het even een beetje boven te krijgen. En natuurlijk, als je zegt van, ik ben niet zo, heb je de schoenpas trekt een man. Maar over het algemeen ligt het wel een beetje zo. Hè? Bijvoorbeeld samen met je vrouw winkelen. Ja, dan heb je toch als man het idee dat je een soort pakezel mee bent. En dan kom je aan het eind van de avond kom je thuis en heb je zo'n regeltje in je hand van die plastic en zakken die je dan moest dragen. Of dat je op een gegeven moment hoort van je vrouw van, hé, de parkeermeter is afgelopen, kan jij niet even... En dat je denkt, ja. Hey, je zou voor de aardigheid, dat is een beetje beroepsdeformatie waar ik last van heb, dat je toch eens gaat winkelen en zegt tegen mevrouw, ga jij maar even naar winkelen, dan ga ik kijken. En dan ga ik kijken hoe stelletjes door de stad lopen. Moet je eens doen. En ik overdrijf en ik generaliseer. Maar ook hiervoor geldt die de schoenpas trekken man. Een ander voorbeeld. Hè, want ik ga natuurlijk jullie de dames niet sparen. Dan kom je thuis als man. Dan heb je gewoon hè, even heel, heel klassiek. Je komt thuis als man. Je hebt gewoon keihard gewerkt. Je zet je koffertje in de gang. Er zit helemaal niks in. Maar het is heel in om een koffertje mee te nemen. En wij mannen houden er niet van om een broodtrommel zo op de fiets. Dat doen we niet. Daar hebben we een koffertje omheen gebouwd. Dat staat interessant. En er zit er verder niks in. En we zetten het koffertje neer. En we gaan op de bank zitten. En dan voel je al bij je vrouw. Er is iets. En dan vraag je aan je vrouw. Is er iets? En dan zegt ze. Nee hoor. En dan hoor je aan de toon al wel dat er wel wat is. Nou goed, gelukkig heb je een cursus gevolgd, dus je weet hoe dat moet. Dus je zegt, nou vertel maar. He, dus je gaat zitten op de bank. Krant laat je even links liggen, wel dichtbij, maar blijft er liggen. En dan heeft je vrouw het verteld en dan zeg je, nou klaar. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om klaar. Het is net als met het volk Israël. Nog een rondje om Jericho. En nog een keertje. En nog... Vrouwen willen geen oplossing. Die willen gewoon praten. En mannen willen graag oplossingen. Hè? En vrouwen die zeuren ook in onze beleving dan. Hè? Als ze s'morgens weer onze kleren allemaal moeten opruimen. Die dan, ja, die ook gewoon zoals van ons afgevallen zijn. Kunnen ook verder niet zoveel aan doen. Hè? En vrouwen die kunnen heel scherp zien, alleen dat lichtje daar weer op het dashboard als het oliepeil laag is, dat zien ze daar weer niet. Dus het is gewoon, nou, ingewikkeld. Je kan je voorstellen dat het niet zo rond een 20ste in de man en vrouw stort, maar dat mannen en vrouwen ook op jonge leeftijd al verschillend ontwikkelen. En dus ook seksueel gezien. Nou, een paar voorbeelden. Een paar verschillen. Het eerste verschil. Als het gaat om jongens en meisjes, dat heb ik genoemd droom of werkelijkheid. Jongens en meisjes worden verschillend seksueel wakker. En seksueel wakker, daar bedoel ik mee dat je je kan voortplanten. De beleving daarbij is totaal iets anders. Jongens die worden seksueel wakker met een natte droom. En ik weet niet, heren, hoe het bij jullie is geweest. Maar als ik terugdenk aan een van de eerste keren... Toen had ik daar op een of andere manier ook wel weer een prettige beleving bij. Maar ik voelde me ook een beetje betrapt. Maar het was niet heel vervelend. Het was wel vervelend toen mijn moeder van boven naar beneden riep. Wat heb jij dan met de lakens gedaan? Moet je niet doen. Want je voelt je als jongen al heel lastig en heel vervelend. Dat je 's morgens wakker wordt en je hebt hier zo'n plakkaat in je broek. Dan moet je dat niet nog een keertje inwrijven. Meisjes daarentegen worden seksueel wakker door ongesteld worden. Respect dames. Ik ben zo blij dat ik een vrouw, niet een vrouw ben. En als ik dan met jongens spreek, die altijd flauwe grapjes maken over meisjes die ongesteld zijn. En ik heb 5 jongens in huis. En dat heb, ik heb veel dingen vast minder goed gedaan, maar dit heb ik volgens mij aardig goed gedaan. Hun duidelijk maken dat ze respect moeten hebben voor meisjes. Ik zeg, want, je moet je voorstellen dat je een jaar of 12 bent, 13 bent en je wordt 's morgens wakker. Je hebt pijn in je buik, je doet je onderbroek weer verschonen en je hebt bloed in je broek. En je denkt, ik ga dood. En dan ga je naar je moeder. En dan zeg je tegen je moeder, mam, ik ga dood. En dan zeg je moeder, nee, dit hoort erbij. Je bent nu vrouw geworden. De komende 40 jaar, elke maand een week lang, yes. Dat zegt ze natuurlijk niet. Maar dat zeg ik dan even tegen de jongens. Moet je je voorstellen. 40 jaar lang, elke maand, een week, pijn in je buik. Elke week. Met maandverband en, jongens, er komt geen fris water uit. Dat zegt hij, van wie van jullie heeft het lef? En dan vertel ik aan de jongens, dan moet je je voorstellen, dan zit je hier op school, en dan denk ik, ik heb geen maandverband, geen schoolmaandverband meer bij me. En dan moet je nog 10 kilometer naar huis fietsen. En dan zit je op dat zadel met dat vieze, stel je eens voor. Nou, hou maar op, zeggen ze, nou, hou maar op. Ik zeg, precies. Respect, daarom moet je niet dromen als een meisje ongesteld is, maar geef haar een reep chocola.